Goedemorgen allemaal. Ik heb weer een stukje voorbereid. Hè. Het gaat niet een vreemd zijn, verzeker. Het is nog al Matthäus 5. Matthäus 5 vanaf vers 21 tot 48. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is. U zult niet doden en wie dood zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden door het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent, opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrans betaald hebt. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet geheel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af, werp hem van u weg, want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Er is ook gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u, dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt, en wie met een verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Verder hebt u gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heer uw ede houden. Maar ik zeg u, zweer in het geheel niet bij de hemel, want dat is de troon van God, niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten, en ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Maar laat uw woord ja, ja zijn en uw nee, nee. Wat hier bovenuit gaat, komt uit iemand die kwaad is. U hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan iemand die kwaad is, maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan het bovenkleed. En wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga er 2 met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt, en keer u niet af van hem die van u wil lenen. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijand lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten, en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is, want hij laat zijn zon ophalen over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u de man meer dan de andere? Doen ook de tollenaars niet zo? Weest u dan volmaakt zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Stukje wat ik vandaag de nadruk wil opleggen, is het laatste stukje eigenlijk. In de U hebt gehoord dat, maar ik zeg u, serie. Vanaf vers 43, misschien kunnen we het nog een keer beter lezen, voor de aandacht erbij te doen. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijanden moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijand lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten, en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon ophalen over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeder groet, wat doet u dan meer dan de anderen? Doen ook de tollenaars niet evenzo? Weest u dan volmaakt, zoals de Vader, die in de hemelen is, volmaakt is. Uw naaste lief hebben en vijand haten. Mevrouwtje zegt, dat zou je mij niet haten. Ik verstaan u eigenlijk goed. Haatgevoelens zijn niet echt bevorderend aan het beeld dat we eigenlijk dragen. Zoals dat ik al meerdere malen gezegd heb, als we lezen, u hebt gehoord dat, zijn we er als een dunder van zeker dat we het kunnen weerving in de Joodse geschriften of de Torah. En bij deze hier is het eigenlijk niet anders. Maar men vindt zelfs ook buiten de Torah. Ik heb een paar voorbeeldjes gevonden die erop wezen dat het voor de Joodse mensen, wat die dat de Heer ook daar spreekt, niet vreemd is. De eerste tekst dat ik gevonden heb is Exodus 23, vers 4 en 5 en 9 en 10. Exodus 23, 4, vers 5 en 9 tot 10. Wanneer u de rund van uw vijand of zijn ezel ziet dwalen, moet u die zeker naar hem terugbrengen. Wanneer u de ezel van iemand die u haat ziet liggen onder zijn last, moet u niet nalaten die samen met hem los te maken. U mag de vreemdeling niet onderdrukken, want u kent zelf de gesteldheid van de vreemdeling, opdat u zelf vreemdeling geweest bent in het land Egypte. Een voorbeeldje. Het tweede staat in Leviticus 19, vers 17 en 18. Leviticus 19, vers 17 en 18. U mag uw broeder in uw hart niet haten. U moet uw naaste zeker terecht wijzen en daardoor geen zonde op hem laden. U mag geen wraak nemen en de kinderen van uw volk niet haten. Maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. En toch nog eentje in Spreuken. Spreuken 25, vers 21 en 22. Als uw vijand honger heeft, geef hem brood te eten. En als hij dorst heeft, geef hem water te drinken. Want kolen van vuur zult u op zijn hoofd hopen en de Heere zal het u verhelden. Blijkbaar spreken we hier niet alleen over vijanden, maar ook over vreemdelingen. Over mensen die uitgestoten zijn uit de maatschappij. Kan zowel een extreme crimineel zijn, tot iemand dat je gewoon niet moet hebben, omdat die gewoon zo is, zoals die is. Of een persoon die niet gelovig is, bijvoorbeeld. Door de fariseeën en de schriftgeleerden werd er een kleine nuance aangebracht aan dat concept. Ze leggen de nadruk op je naaste liefhebben als jezelf. Ik vind dat niet verkeerd is, maar jawel, waarom dat wel verkeerd is. Van onder was hun de naaste, een broer of een zus, binnen de eigen gemeenschap. En dat beperkte de interpretatie van liefde en voor mensen, waarmee dan zijn band dan. En iedereen daarbuiten werd gezien als heiden of ongelovige. En werd dan ook een bedreiging, als bedreiging beschouwd en uiteindelijk ook als vijand. En wat dat Jezus nu komt te zeggen hier, is dat iedereen, ook buiten de gemeenschap, en buiten hun gemeenschap ook, dat ze ook die mensen lief moesten hebben. En het houdt niet eens op bij lief hebben, ervoor bidden, goed doen ervoor, enzovoort. Bij deze aan de schriftgeleerden en fariseers toen ook wel een argument om hem te vervolgen als godslaster. Ketter horen, maar zijn tijd was nog niet gekomen. In het Oude Testament zien we dat er moet geholpen worden met de vijand. Of heiden, of zeg maar gewoon mensen die God niet kennen. Maar de kleine nuance dat de fariseeën en de schriftgeleerden aanbrengen, telt alleen maar voor de Joodse mensen, wat dat een serieuze impact had op de rest van de mensen rondom hun. Zeg maar bijvoorbeeld de Romeinse bezetter, toen ter plekke, of omliggende volken. Op die manier waren ze ook gelichten mee in de wereld. En vervormden ze het beeld eigenlijk van wat dat jou voor hen stond, hun God en hun maker, zoals ze zeggen. En daarom wilde Jezus terug het verschil tonen en maken. En als we de preek op de berg herinneren, zijn juist die kleine ding, of die grote ding eigenlijk, die maken dat we een licht worden in deze duistere wereld. Maar straks dan meer over. Heb je vijand lief, of heb je vreemdeling lief, of degene dat je niet moet hebben lief. Het zijn allemaal beelddragers. Nogmaals, we moeten iedereen lief hebben. Al is dat soms een heel moeilijke opdracht. Wie kan zeggen dat hij een extreme crimineel lief heeft? Oké, dus, ja. Wie zou kunnen zeggen dat een Hitler lief heeft? Wel, ik weet dat er veel meer zijn die Hitler haten als hij leefde, maar ze haten hem nog aan als hij dood is. Raar maar waar. Maar, dat is een gedachte die eigenlijk vele kapot maakt. En waarvan dat er nog steeds vele kapot gaat. Heb uw vijand lief, moest je zeker niet zeggen tegen Heimlich Himmler. Hij bespotte die uitspraken en maakte het vreemde belachelijk. En een van zijn uitspraken was, komt zo goed mogelijk te omschrijven. Dan zei ik zie simpel met de, ik zie content met een simpel en gewoon huis. Een stomme keuken wat ik me niet kan maken, meer dan genoeg. Kan eten, kan een dak boven mijn kop. Een prachtige tuin, denk ik. Maar ik moet maar één boom hebben. Eén boom wat ik al mijn vijanden in kan ophangen. En toen ga ik ze vergeven uit de grond van mijn hart. En toen is het goed geweest. Dat is Heimlich Himmler, zijn gedachte. Kent er twee Sigmund Freud? Zijn niet zijn vriend. Dat is zeker. Dat is een wereldbekende psychiater. En hij stelde het volgende, ik kon het voor hem lezen. Het gebod van je vijand liefhebben is onrealistisch en zelfs een schadelijke eis die indruist tegen de natuurlijke mens. Het is een onmogelijke opgave. Het is contraproductief, omdat het geen rekening houdt met de natuurlijke impulsen van zelfbehoud en de realiteit van menselijke conflicten. Het is een overschrijding van wat psychologisch mogelijk is. Het gebod vergroot spanningen binnen de menselijke psyche, omdat het probeert instinctieve agressie te onderdrukken. Als conclusie, het is een idealistisch maar onrealistisch ethische vorm en norm die onverenigbaar is met, het basale, met de basale aard van de mens. Voor dat klein beetje simpelder te zijn en verstaanbaar te maken, als je vijand lief hebt, zie je een beetje koekoek. Simpel gezegd. Met mensen zoals Himmler en Freud moet men toen ook niet verschieten wat dat er gebeurd is in dit wereldoorlog. Is dat dan eigenlijk voor de mens een onmogelijke opdracht? Of ophaven. Jezus had het bewezen. Voor velen is dat in eerste opzicht eigenlijk onmogelijk. Maar het levende bewijs is de Heer Jezus. En het toont wel dat het degelijk mogelijk is. De simpele vraag die toen opreist is van, had Jezus vijanden? Ik kan het misschien gemakkelijker stellen. Hadden de fariseeën en de schriftgeleerden een vijand? Bij ons een enorme grote vijand. En het was de Heer Jezus zelf. Had Jezus toen vijand? Het hoort geen wat dat zegt en gedaan. Ten opzichte van hun, daar kun je dat niet zeggen. Nee. En hij bewees het ook. Hij kwam niet alleen voor ons, maar voor iedereen. En in eerste plaats voor zijn volk. Waaronder de fariseeën en de schriftgeleerden. Het ganse volk. Stel nu dat zijn volk een vijand was geworden voor hem. Aangezien dat ze hem verworpen hebben, dat ze hem bespot en geslaan hebben, dat ze hem zelfs gekruisigd hebben, omdat hij een ketteraar en een godslasteraar was, zijn hem veroordeeld. Het pure liefde voor iedereen, niet alleen zijn eigen volk, niet alleen voor godsvruchtigen, niet alleen voor mensen die naar de naaste leven, maar voor iedere beelddrager. Zijn koninkrijk is aangebroken voor iedereen die tot hem wil naderen. Als zijn volk voor hem een vijand was geworden, Zodat die toen in de eerste plekken gekomen zijn van onder, voor herstel te brengen? Zelfs toen nog. Zodat ook zijn vijand lief gehad. Hè. Zelfs aan het kruis hangt er een crimineel nevenst hem. En hij verwit Jezus toen nog. Voor zijn terrein en hem ook. Wie zit er op dat moment dat niet als zijn vijand zien? Wetende dat Jezus zijn leven gegeven heeft, ook voor die minder brave mens. Weet je wat dat best is in heel die context van dat stukje hier? Geen vijand hè, en iedereen liefde. Ik weet het is niet gemakkelijk. En op sommige vlak enorm moeilijk. Maar dat is wat dat de Heer dus heeft. Juist de dingen die boven is kunnen halen, hoe gaan we er anders uit leren? Stel dat je zoon of dochter in een zwarte auto weggevoerd wordt van een accident met iemand die te veel gedronken had. Met de dood tot gevolg, blijkbaar. Zou je die persoon ooit kunnen vergeven? Laat staan hem lief en ervoor bidden. En die mensen niet vervloeken, maar zegenen. Het is een opdracht wat dat heel, heel, heel veel vraagt van een mens. Maar dat is nu juist het punt. Wat had het de Heer Jezus niet gekost? Of we willen helpen aan herstel, aan vernieuwing, aan een lichtzin en een zotte zin. In deze schepping hier. Hè? Toen kunnen we niet anders dan vernieuwd worden van ons denken. Door de werking van de Heilige Geest. En we kunnen het niet alleen. Hè? Dat zou onmogelijk zijn. En toen zou maar even moeten vrouw het geluk geven zelfs. Maar door zijn inwoningen, in ons, zien we daartoe in staat. Het gaat soms vaak boven ons petje, maar dat is juist wat dat de bedoeling is. Daardoor kunnen we ook vernieuwd worden. En kunnen we ook leren meer en meer te worden, zoals de Heer Jezus. En waarom moeten we onze naaste en onze vijand en iedereen lief hebben? Staat in het tweede stukje van die tekst. Zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, die in de hemelen is. Waar hebben we dan nog gehoord? In het begin he, van de bergreden. Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Het is de bedoeling dat we vredestichten in de plekken van vijand maken. Elkaar lief in de plekken van haten. En het begint binnen ons persoonlijk. Toen het dus, in het gezin, als man en vrouw. En dat kent zijn uitwerking hier in de gemeente, tussen de broers en zussen. En groeit zo deuren naar de buitenwereld. We zijn elkaar gegeven als voorbeeld om van elkaar te leren. En waarom stel ik dat dan eigenlijk zo? Omdat de Heer leeft in ieder van ons, zodat we een eenheid kunnen zijn in Hem. Je weet wel, we zijn allemaal deel van hetzelfde lichaam, leden van hetzelfde lichaam, met als hoofd de Heer Jezus, die ons allen zo lief heeft, met al zijn mankementen dan mij. En ik ken er nog redelijk wat. Het heeft nog veel werk aan. Dat is zoals zo met de kerst. Dus, je weet het, is hier nog niet direct van mijn hoofd, gast. En dat is nu juist, Matthäus, zijn punt met het koninkrijk, zoals ik al zo vaak gezegd heb. En wat dat Jezus op de berg zei, is niet als mens op zichzelf mogelijk, of zelfs te bereiken. Het wordt dus gegeven door de werking van zijn geest. We niks dat we het onszelf kunnen verwezenlijken. En als we dat beseffen, zijn we arm van geest. Het is een geschenk van God zelf om de mogelijkheid te hebben te worden zoals hem. En dat is pure liefde, pure genade. Kinderen van de Vader zijn, dat doet in dat we worden like hem. Onze kindjes, onze opgroeien, zien we ook vergelijkingen van de mama en de papa, het uiterlijk. Het karakter die gevormd wordt, zien we ook. Dat is als gevolg van de lessen die ze geven. En dit als het tussen. We dienen een goed voorbeeld te zien. En een goede norm, een goede waarde mee te geven. Proberen dat, het is al veel. Het gaat wel lukken, hè. En dat is wat onze Vader ook doet door middel van zijn woord. Door middel van zijn geest. Door middel van mensen die het uitleggen. door middel van situaties dat we tegenkomen onderweg naar geestelijke volwassenheid. Het is heel gemakkelijk voor te zeggen. Ik hou van mijn vrienden. Ik hou van mijn broers en mijn zussen. Ik kan mijn collega's gaan. Dat is vrij gemakkelijk. Maar dat kunnen mensen die de Heere God niet kennen, even goed. Er is dat geen meerwaarde. Vraag zelfs geen moeite, inspanning, nog denkwerk. Iedereen, God heeft iedereen lief. En zo moeten we er ook iedereen lief hebben. Niet alleen lief hebben die ons lief heeft, maar iedereen lief hebben. En dat vergt wel moeite, inspanning en denkwerk. Veel werk en hard werk loont. Dat zou de homo zijn voor Gods koninkrijk. Lief hem kan op vele manieren. Iemand terecht wezen, uit liefde en bezorgdheid vanuit de welzijn. Niet het persoonlijke discipline, maar het ware liefde. We willen iedereen de kans geven om hervormd te worden naar Gods beeld en naar Gods karakter, toch? Moest er nu een broer of zus of vriend of vreemde het spoor bister zijn? Het spoor kwijt zijn? Zullen we toch niet reageren op zijn of haar manieren van doen? Wie zullen we anders zijn? Als we niet zo reageren op die mensen en hun aan hun lot overlaten en zien hoe dat ze de afgrond ingaan door hun eigen zinnige manieren van doen. Als we die persoon waarlijk lief hebben, gaan we reageren en gaan we moeten spreken met die broer, zus, vriend of vreemde. Dat is vanzelfsprekend. Dat is dus een plicht om elkaar lief te hebben. En het is een gave van de geest. En niet op een manier van, goh, ik heb een plicht gedaan, ik heb ermee geklapt, dat is goed. Maar het pure liefde. Lustert de persoon niet of wil hem of ze er niet van weten dat je om hem heeft of om hem heet, toen kun je aan de situatie weinig nog veranderen. Maar het vraagt dat je dat die mensen niet willen lusten. Het knaagdaaien. Het is een zeuren appel voor deuren te bidden. Want dat is nu het bewijs dat het pure liefde is. Ware goddelijke liefde, dan moet de drijfveer zijn om iedereen lief te hebben en niemand te haten, maar vredestichters te zijn in plaats van vijand. Nogmaals, het is een manier waarop dat Jezus tot ons komt te zeggen dat we moeten groeien naar geestelijke volwassenheid. We moeten groeien in zijn onderricht. Groeien naar zijn norm, naar zijn karakter, naar zijn beeld. En met dus getoogd wat dat zijn norm en waarden zijn doorheen de hele bergrede. Hij heeft dus ook verteld hoe dat we het moeten doen. En hoe dat we het moeten doen om hem te volgen in zijn koninkrijk. En te helpen bouwen als een koninkrijk. Om er deel van te zijn. En ook dit was het pure liefde. Al waren we eerst vreemden, nu kennen we hem en weten we wat dan dus te doen staat. Al zal het een heel leven lang duren. We moeten volwassen worden, want dat is wat dat die van ons verlangt. U hebt gehoord dat Yahweh zei in Leviticus: wees heilig, want ik ben heilig. Jezus zegt nu: wees u dan volmaakt zoals uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is. Waarmee dat hij wil zeggen, groeit op in volwassenheid in hem en wordt gelijk hem. Dat is dus levensdoel. Amen.